vanaf het laatste stukje van Johannes hoofdstuk 12 behandelen. En vorige week zijn we geëindigd met vers 36, waarin dat we zagen dat de Heer Jezus na dit alles gesproken te hebben, hij sprak daar over zijn verhoging, over het werk dat hij zou gaan verrichten op Golgotha's kruis. Een werk dat, waarvan we hebben gezien dat opnieuw de toehoorders het totaal niet konden plaatsen en het niet konden begrijpen. En we zien dat Jezus in reactie op dit alles zich gaat verbergen voor hen. En daarmee aangeeft dat het in licht inderdaad niet blijvend zal schijnen. En wanneer het licht zal verdwijnen, er alleen maar duisternis zal zijn. Duisternis voor al die mensen die getuigen zijn geweest van die talloze tekenen die de Heer Jezus heeft gedaan, waarvan Johannes er 7 heeft geselecteerd. En het laatste eigenlijk, opwekking van Lazarus, een heenwijzing is naar Jezus' persoonlijke opstanding. Zo'n bijzonder teken dat zijn gelijken niet kent in de geschiedenis, dat eigenlijk mensen moest tot nadenken gestemd hebben. Maar we hebben gezien dat steeds weer opnieuw de reactie van het volk in zijn geheel ongeloof was, gemopper, geklaag en ongeloof in de zin van het niet voor mogelijk houden wat dat de Heer Jezus zegt. En aan het eind van de bediening waar we nu gekomen zijn, lijkt het alsof de Heer Jezus heeft gefaald. Maar Johannes is van meet af aan duidelijk, in vers 37, waar we begonnen te lezen zijn vanavond, dat Jezus geen enkele schuld treft. Hij zegt, maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn had gedaan, geloofden zij niet in hem, opdat het woord van de profeet Jesaja werd vervuld, dat hij heeft gezegd, Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En zo gaat het dan verder. Johannes gaat met het oog op de zingeving van zijn evangelie, want het is goed om dat nog eens te herinneren, Johannes heeft zijn evangelie geschreven met als doel dat mensen zouden... Wat is het doel van Johannes zijn evangelie? Zeg in een vragende vorm. Laten we nog maar eens terug ons dat goed voor de geest halen. 20:30. 20:30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus en de Zoon van God en dat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Dus de bedoeling van zijn evangelie is om mensen tot geloof te brengen en in directe verlengde daarvan om voor ons die discipelen van de Heer Jezus zijn geworden te versterken en te bemoedigen in hun geloof. En Johannes beantwoordt zelf de vraag van, maar als Gods gezondene, de lang verwachte Messias, gezalfde, nu komt te midden van zijn volk, en het grote deel van zijn volk verwerpt hem, legt gewoon zijn boodschap naast zich neer. Dwarsbomen ze dan Gods plannen niet? Heeft die Messias dan niet gefaald? Hoe moeten we dat plaatsen? Wat zeggen de schriften hierover? Want trouwens, nu speel ik advocaat van de duivel, als Jezus zal verhoogd worden zoals hij zegt, en hij wijst daarmee heen naar zijn kruisdood, wat zeggen de oude testamentische geschriften over iemand die verhoogd wordt en aan een hout wordt gehangen? Een vervloekte. Hoe kan dan hij een verheerlijkte zijn, als de schrift van oudsher aankondigt dat iemand die aan een hout hangt vervloekt is? Zie je de problematiek die er rijst als je terug gaat kijken vanuit het verleden? En dat is wat Johannes nu een antwoord gaat opgeven. Is wat hier nu gebeurt dat katastrofale ongeloof wat we zien bij de meerderheid van Gods oude verbondsvolk. Is dat een onverwachte wending? Of is dat iets wat voorzien is? Hoe moeten we dat zien? En als eerste maakt Johannes heel duidelijk, zoals ik al aangaf, dat Jezus niets te verwijten valt. De schuld ligt niet bij hem. Het probleem, beter gezegd, ligt bij de mensen. Ze hebben zoveel tekenen gezien door hem, en toch komen ze niet tot geloof. En daarmee sluit Johannes aan wat er ook heel duidelijk beschreven staat over hun voorouders. Het oorspronkelijke verbondsvolk dat door God werd uitgeleid onder zijn krachtige hand door zijn bedienaar Mozes uit Egypte in de woestijn. Ook zij hebben enorm veel tekenen gezien die God door zijn bedienaar Mozes heeft gedaan. En toch heeft het ook hen niet tot geloof geleid. Eigenlijk maakt Johannes een zinspeling. Kijk maar eens op Deuteronomium hoofdstuk 29. Deuteronomium hoofdstuk 29 vanaf vers 2. Mozes dan riep geheel Israël tot zich en zeide tot hen: Gij hebt alles gezien wat de Heere in het land Egypte voor uw ogen, Farao, al zijn dienaren en zijn geheel land heeft aangedaan. De grote beproevingen die hij met eigen ogen gezien hebt, die grote tekenen en wonderen. Doch, de Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag. Dan zien we net hetzelfde. Al die wondertekenen van de Heere heeft het oorspronkelijke verbondsvolk, er niet toe aangezet om een vertrouwen op de Heere te stellen en hem te geloven. En in navolging van hun voorouders doen, zeg maar, de nakomelingen van dit oorspronkelijke verbondsvolk net hetzelfde wanneer nu niet Mozes, maar hij die Mozes heeft aangekondigd, die zal spreken in naam van God, wanneer die, zoals we het hier vinden in het Johannes-evangelie, Gods vlees geworden wordt, te midden van hen al die wonderen en tekenen doet, gebeurt er net hetzelfde. Evenzeer ongeloof. Dat is heel opmerkelijk. Hoe kan dat? Wel, het laat duidelijk zien, allereerst, dat we dat veel mensen denken van, moest ik dit of dat zien, dan zal ik geloven dat dat zever en pakskes is. En dat wonderen en tekenen op zichzelf, hoe fenomenaal ook, nooit iemand in beweging brengen om tot geloof te komen dat werkelijk kan behouden. Er kan wel een zekere vorm van geloof zijn, zoals we ook hebben gezien doorheen het Johannes-evangelie, maar zeker geen diepgaand geloof. Nu, het is beter die vorm van geloof dan helemaal niets als eerste. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat is wat Johannes duidelijk aangeeft. Dat dit ongeloof voorzegd is in de schriften. En voorzegd bedoel ik niet à la Madame Blanche, dat Jesaja in de glazen bol van God kijkt en zegt op een dag zal Gods volk niet geloven in de Messias die komt. Dat is helemaal de bedoeling niet. Wat is de bedoeling? Kijk, dat zal heel duidelijk worden als je samen met mij eens gaat kijken in Jesaja hoofdstuk 53. We zullen zien dat dat ongeloof niet zomaar voorzegd is als iets dat zou gebeuren in de toekomst, maar dat dat ongeloof noodzakelijk is. En de weg is waarlangs God zijn heilsplan tot volvoering brengt. Ik weet jullie, dat klinkt heel raar in de oren. Maar dit is van Gods wegen geschied. Dat is wat Johannes duidelijk gaat laten zien. Ik weet, misschien heb je daar vragen over. Straks gaan we dat dieper op in. Eerst wil ik laten zien dat dit van de Heere is geschied. Want er staat in Jesaja 53 de woorden die Johannes citeert. Maar ik heb al aangegeven dat we altijd moeten, als de profeten een citaat doen, dan is dat zomaar niet twee zinsneden dat ze naast elkaar plakken. In dit geval gaan we een citaat hebben uit Jesaja 53 en eentje uit Jesaja hoofdstuk 6. Dan is dat niet zomaar twee zinnetjes die daaruit geknipt worden en die langs elkaar geplakt worden om iets over te brengen. Net zoals bijvoorbeeld een terroristische organisatie een brief maakt met allerlei letters als ze knippen uit een krant, ja, en al die letters naast elkaar plakken en zo een boodschap vormen en daarmee de aanslag opeisen. En je hebt dat wel al gezien, zo'n brief. Zo gebruikt, met alle respect gesproken, Johannes het Oude Testament niet als zins, als regeltjes dat hij eruit haalt, zinsneden die hij eruit haalt, en waarmee dat hij een collage maakt om iets duidelijk te maken. Nee. Hij zal duidelijk laten zien dat wat hij in Jesaja 53, dat we daar vinden, en wat we ook vinden in Jesaja hoofdstuk 6, dat dat met elkaar verband houdt. En hij zal dit aangeven als bewijs dat dit ongeloof van Gods volk, die we hier zien, een reactie op de wonderen en tekenen door Gods gezalfde verricht, dat dat niet iets is dat zomaar gebeurt, maar dat het wel degelijk van de Heere is geschied, dat dit alles deel uitmaakt van de raadsbesluiten van de Heere God. Dat zal hij laten zien. En ik ga proberen om dat zo duidelijk mogelijk vanavond over te brengen. Maar eerst de context. We hebben gezien dat de Heer Jezus spreekt dat hij zal verhoogd worden. In Johannes hoofdstuk 12. De Heer Jezus spreekt dat hij zal verhoogd worden. En als hij spreekt over zijn verhoging, dan, wat moet je daaraan denken? Zegt de Zoon des Mensen zal verhoogd worden. Waar doet je dat aan denken? Heer moet naar het kruis. Maar aan welk begrip doe je dan niet denken aan een bepaald gegeven in het Oude Testament? Verhogen en verheerlijkt worden. De slang in de woestijn is daar inderdaad gedeeltelijk een illustratie van. Maar nog een veel duidelijker iets. Je vindt je niet in Jesaja 53, maar in Jesaja 52. En dat is het nadeel van, iedereen kent Jesaja 53, maar de meeste mensen merken niet op dat Jesaja 53, de woorden die daar staan, eigenlijk al beginnen bij Jesaja 52, vanaf vers 13. En wat lezen we daar? Jesaja 52, vers 13. Zie mijn knecht, zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. En dat is waar de Heer Jezus op zin speelt. Hoewel die knecht van God, de dienaar van God, en dat lees je in Jesaja 53, verworpen, veracht, miskend zal zijn, en zal geschopt en geslagen worden, om het maar te zeggen, zo te zeggen, dat die dienaar van God, die veracht zal worden en miskend zal worden door de Heere, zal verhoogd worden. En we hebben al gezien dat de Heer Jezus duidelijk maakt dat die verhoging begint met zijn kruisiging. Dus de kruisiging maakt deel uit van die verhoging. We hebben de vorige keer uitvoerig over gesproken. En juist in contrast met de hangbare opvatting dat iemand die verhoogd wordt aan een hout vervloekt is, laat Johannes en ook de Heer Jezus duidelijk merken dat dit niet automatisch het einde is. O, de Heer Jezus zal een vloek worden aan het kruis in een bepaald opzicht. En zo wordt hij ook door de andere evangelisten voorgesteld. Maar is dat het einde van het kruis? Waarmee dat ik bedoel te zeggen, als je het vergelijkt naar ons toe. Wij danken de Heer om onze vergeving van onze zon. Daarvoor is de Heer Jezus een vloek geworden. Maar ja, klopt dat wat ik zeg? Hij heeft onze zonde gedragen en onze schuld op zich genomen. Maar is dat het einde van het kruiswerk? Nee. Dat is de noodzakelijke stap die ertoe leidt dat we echt leven krijgen. En leven is opnieuw de relatie met God hersteld. En daarvoor is allereerst zondevergeving nodig. Dus in datzelfde opzicht, Jezus is inderdaad op een bepaald moment op het kruis een vloek geworden. Maar is dat het einde van het kruis? Nee. Het einde van het kruis is zijn verhoging. Waarin dat hij triomfeert op het kruis, geeft hij zich over. En is hij de volmaakt gehoorzame mens die tot in de dood God wenst te verheerlijken door juist gehoorzaam te zijn, ondanks alles wat hem overkomt. En daarin is hij juist de grote overwinnaar. En is hij een welriekende reuk voor God. En dan moeten we zien, de verhoging is de verheerlijking. Hij verheerlijkt God op het hoogst. En de Vader verheerlijkt hem. En het kruis maakt daar deel van uit. Het is een totaalpakket. Kruisiging, dood, opstanding, verhoging in de troon vormen samen één pakket. Dat moeten we heel duidelijk zien. Ja? En hier zien we Jesaja om terug te komen. Als je niet meer bent, trek de handrem dicht en zegt, hold your horses, en ik geef nadere toelichting. Maar hier zien we dus, in Jesaja hoofdstuk 52 vanaf vers 13, dat dit het uitgangspunt is. Dat de knecht van de Heer zal voorspoedig zijn. Hij zal slagen in zijn werk. En hij zal verhoogd en verheven worden. Niettegenstaande dat hij een gestalte heeft die door mensen veracht en miskend wordt. Zal hij als die boodschap van wat hij heeft volbracht, als die boodschap rondgaat onder de volkeren, vers 15, zullen veel volkeren omwille van hen opspringen, wordt hier vertaald. Ik kan het ook anders vertalen, maar volken zullen tot erkenning komen. Koningen zullen verstommen als ze het evangelie horen, want wat hun niet vertaald was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Nooit is zoiets gehoord, dat God op zo'n manier tussen beiden treedt, optreedt te behoeve van een verloren mensengeslacht. En dat is ook, en er staat een tekstverwijzing bij, een lettertje A in de G-vertaling, en dan zie je dat Paulus juist dat citeert, als bewijstekst dat het evangelie onder de volkeren vrucht zal dragen. En dan vinden we Jesaja 53 vers 1. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Daarmee geeft Jesaja aan, in de directe context, dat die boodschap die oorspronkelijk gepredikt is tot Gods volk, niet geloofd is. En dat de kracht, de arm van God, die geopenbaard is aan het volk, niet herkend zal worden. Waar haal ik dat vandaan? Wel, je moet natuurlijk een klein beetje het boek Jesaja kennen. En kijk eens, in 52 vers 7, daar vind je de boodschap. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt, uw God is koning. Dat is de evangelie van het koninkrijk. Die boodschap om vrede te brengen. En ten tweede wil ik wijzen op vers 10. En daar vind je de arm van de Heer. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken, en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. De arm van God is ontbloot. Wat wil de profeet daarmee zeggen? Wel, de arm van God stond van oudsher in het Oude Testament als symbool voor de almacht van God. God heeft door een krachtige arm zijn volk uit Egypte verlost. Dat spreekt van Gods almacht. Maar die almacht van God werd in directe zin niet gezien. God werkte door Mozes en door wonderen en tekenen, maar God zelf werd niet aanschouwd. Maar nu staat er, zegt de profeet, dat de arm van God ontbloot zal worden. Met andere woorden, God zelf zal zich openbaren. Ja, als je het Johannes Evangelie leest, is het niet moeilijk. Hè? Het woord is vlees geworden. Het is de Heer Jezus zelf die natuurlijk die openbaring is, die ontbloting van de arm van God. Maar Jesaja maakt al duidelijk dat zowel wanneer dat hij zijn boodschap spreekt, en daar kom ik later op terug, op het moment dat hij die boodschap verkondigt, en zelf zegt wat er zal gebeuren, maar wie gelooft mij, zegt Jesaja. Wie gelooft mij als ik deze dingen zeg? En Jesaja wordt niet geloofd. Maar Jesaja spreekt niet alleen voor zichzelf, Jesaja spreekt ook voor, zoals we hier zien in het Johannes Evangelie, voor de Heer Jezus. Zijn boodschap, hè, is de boodschap van het evangelie van het koninkrijk. Zijn krachtige arm zijn de wonderen en de tekenen die hier zo duidelijk beschreven worden in het Johannes evangelie, die zeven grote tekenen. En dat is dan gewoon, en ze noemen dat een retorische vraag, een vraag die het antwoord eigenlijk al zelf geeft. Niemand heeft de geloof. Niemand heeft de kracht van God erkend in wat Jezus heeft gedaan. Niemand heeft die ontblote arm van God erkend en gezien. Niemand. Dat is al het eerste wat dat Johannes duidelijk wil zeggen van: kijk, beste mensen, het is zoals de profeet Jesaja heeft gezegd. Hij sprak al van deze dingen, en daarmee geeft Johannes aan dat hij duidelijk ziet, zoals alle apostelen overigens, en de eerste christenen, dat Jezus waarlijk de vervulling is van deze dienaar van God. Hij is deze dienaar van God die hier beschreven staat. Dat is overduidelijk. En hij geeft aan van: kijk, als Jesaja al die boodschap spreekt ten aanzien van de mensen toen, en aankondigt dat de dienaar van God zal komen, dat God zelf naar zijn volk zal omzien, dat God zelf zal ingrijpen ter behoeve van zijn volk, en hij al deze dingen hier predikt, is er al niemand die er gehoor aan heeft. Hoe zou het dan zijn als de Heer die komt, die werkelijk de dienaar van God is, en die wonderen en tekenen doet, die de krachtige arm van God laat zien, die werkelijk die heilsbode is en die vredeboodschap brengt en laat zien dat God werkelijk koning is, hoeveel te meer zal hij dan niet ook verworpen worden? Net zoals dat je de verwerping die de Heer Jezus ten deel valt ook al ziet in de verwerping van zijn voorloper, Johannes de Doper. En ziet in eigenlijk alle profeten die verworpen zijn. Begrepen dat Johannes duidelijk wil laten zien? Dat is zijn eerste punt hier. Als dat niet duidelijk is, alsjeblieft, het is de bedoeling dat je het verstaat en dat we wat beter lerende dingen begrijpen. Dus dat is het eerste punt. Maar dat stopt het niet. In vers 39 zegt hij: daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja opnieuw heeft gezegd. Dus hij heeft al getoond van de ongeloof is niet wat hij moet verwonderd over zijn. Het ongeloof, hè, om nog even terug te hernemen, het ongeloof zag je al bij de generatie die uit de woestijn is gegaan. Ze hebben ook niet geloofd toen dat Mozes die tekenen deed en de woorden van God sprak. En wanneer dat Jesaja optrad en verkondigde het grote heil dat zou komen, was er ook iemand die naar hem luisterde en die hem geloofde. Ja, nog meer, zegt Johannes, deze dingen, een ongeloof, is een feit, omdat diezelfde Jesaja op een andere plaats zegt: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met hun ogen zien en met hun hart begrijpen en zich bekeren en ik hen gezond maak. En daarmee legt hij de link tussen Jesaja 53 en wat je vindt in Jesaja hoofdstuk 6. En laten we maar eens naar Jesaja hoofdstuk 6 gaan. In Jesaja hoofdstuk 6 vinden we dat Jesaja een visioen krijgt. Hij ziet de heerlijkheid van God in de tempel. En als hij die heerlijkheid aanschouwt, beseft hij tegelijk zijn eigen zondigheid. En hij komt tot inkeer en de Heere God verzoent hem met zichzelf door een engel die een vurige kool van het altaar tegen zijn mond steekt. En het zet Jesaja aan om zich als vrijwilliger aan te bieden om voor de Heere op te treden. En hij geeft zichzelf vrijwillig aan. Wie zal ik zenden, wie zal gaan, zegt de Heere. En Jesaja biedt zich aan, hij is vrijwilliger. En de Heere zegt, oké, je mag de opdracht die ik jou geef vervullen. Je mag mijn mond zijn. Je mag spreken ten behoeve van mij tot het volk. Maar, zegt de Heere er meteen bij, jouw opdracht zal erin bestaan dat ik door jouw bediening het hart, kijk maar in vers 10, of vers 9, toen zeide hij, ga, zeg tot het volk, hoort al door, maar verstaat niet, en ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof, en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie, en met zijn oren niet horen, en opdat zijn hart niet verstaan, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Toen vroeg ik, hoe lang, Heere? En hij antwoordde, en dan toont de Heere aan, tot het bittere einde. Tot op, kijk maar eens, in vers 13, is daar in nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden, evenals van een terebint en een eik, na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Je kan hierbij denken aan een boom die volledig afgehakt wordt, en dat er plotseling een klein reisje uit opschiet. Het reisje uit de tronk van Isaïe zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld, dat kan daarna heen wijzen, naar de Messias, maar het kan ook heen wijzen naar een klein gelovig overblijfseltje, waaruit de Heere zijn nieuw volk zal bouwen. Een overblijfseltje dat bijvoorbeeld zou kunnen gerepresenteerd worden door 12 apostelen, zeg maar iets, een kleine hint. Dat is wat hier gezegd wordt. Dus wat is de bedoeling van Jesaja zijn bediening? Wat zou Jesaja zijn bediening bewerken? Nee, Jesaja zijn bediening. Welke uitwerking zal ze hebben? Als een profeet namens de Heere spreekt, moet hij, normaal gezien, openbaringen geven, waardoor het volk tot inzicht komt. Waardoor het volk tot erkenning komt. Waardoor het volk opnieuw gegrepen wordt door de Heere en door zijn woord en terugkeert tot de Heere. Maar wat zien we? Jesaja zijn bediening, zal ze dit resultaat hebben? Is dat de bedoeling van zijn bediening? Nee, hij is het omgekeerd. Dus wat dan we hier vinden is dat, in tegenstelling tot wat de Heer normaal doet door profeten, God door Jesaja het omgekeerde doet. God zal door Jesaja zo werken onder het volk, dat het volk door de bediening van Jesaja verhard wordt. Let wel op, het is niet omdat ze het woord van Jesaja naast zich neerleggen, dat ze automatisch verhard worden. Nee, nee, nee. Jesaja's boodschap zal er direct toe leiden dat ze verhard worden. Net zoals de zonnestralen, ja, als ze op ijs vallen, smelt ijs. Maar als ze op aarde vallen, die zonnestralen, wat gebeurt er? Dan wordt die aarde verhard. Steenhard, de manier van spreken. Dat is wat er gebeurt. De Heere zal zijn volk oordelen door de profeet Jesaja. Het volk zal compleet verhard worden door de bediening van Jesaja. Dus nogmaals, niet omdat ze zich verzetten tegen Jesaja, zullen ze verharden. Nee, nee, nee. Het resultaat zal zijn dat ze verhard zijn. Straf, hè?
Is dat dan in de gewone toog? Of dat nieuwe verband en dat nieuwe verband dat die woorden uiteindelijk tot stand brengen. Nu al die weg gaan.
Dus die fase hier, dan moet je, ik ben blij dat je nu al vraagt. Laat ons wel indachtig zijn dat de bediening van Jesaja eigenlijk maar een kleine tussenstap is. Een kleine periode, een klein ingrepen van God in het ganse plan waarin dat God zijn heil realiseert. Dus je ziet hier maar een momentopname. Verkijkt u daar niet op. Straks meer over waarom dat de Heere dat ook doet. Maar nogmaals, de bedoeling is dat we zien dat de Heere niet ondanks het ongeloof, ondanks de verharding zijn plannen voorvoert, maar dat de Heere juist door die verharding die zijn weg voorvoert. Dat is heel belangrijk om te zien. Want waarom citeert uiteindelijk Johannes deze tekst? Wat geeft deze tekst nu te maken met wat we gelezen hebben in Jesaja 53. Wel, als je als voordat zijn bediening begint, God al zegt tegen hem, uw resultaat zal zijn dat je verworpen wordt, dat je miskend wordt, dat je veracht wordt, en dat je boodschap genegeerd wordt, en dat mijn volk totaal zich verhardt op grond van jouw boodschap. Als je je boodschap getrouw predikt, zal dat je resultaat zijn. Als God dat vooraf zegt, en als Jesaja begint te prediken, en hij begint die boodschap van heil te verkondigen, is het dan niet vanzelfsprekend dat hij zegt van, ja, wie heeft er geloofd? Want inderdaad, als hij die boodschap spreekt, zal er niemand meer luisteren. Dus, Johannes laat zien dat het ongeloof van het volk van God in de dagen van Jesaja het resultaat is van de bediening van Jesaja. En nu maken we de sprong naar de Heer Jezus. Daar vinden we dat inderdaad het ongeloof dat je ziet bij die mensen het resultaat is van de bediening van de Heer Jezus. Die mensen worden allemaal verhard door de bediening van de Heer Jezus. En het is langs deze weg dat God zijn doel zal bereiken. Dus het is niet dat God zichzelf verheerlijkt ondanks hun ongeloof. Nee, God verheerlijkt zich door hun ongeloof. Ongeloof heeft in de wegen van God evenzeer een functie als geloof. God verheerlijkt zich evenveel in oordeel, evenzeer door oordeel als door genade, zeg maar. En misschien zeggen, maar is dat niet een beetje gruwelijk van God? We zijn het niet een beetje hard dat de Heere God eigenlijk zo optreedt en mensen zomaar verhardt? Kijk, één ding moeten we hier heel duidelijk zien. En dat is wat we gelezen hebben in vers 37. Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn had gedaan, geloofden zij niet in hem. Met andere woorden, die verharding waarvan we gelezen hebben sluit niet de verantwoordelijkheid van de mens uit. Deze mensen zijn weliswaar verhard door God, maar tegelijkertijd sluit dat ook niet uit dat ze zelf niet verantwoordelijk zijn. En dan moeten we goed indachtig zijn. We mogen het een niet tegenover het ander plaatsen. Er is Gods soevereinheid, God doet wat hij wil, maar de mens is ook verantwoordelijk voor wat hij doet en zegt. En die twee dingen staan niet tegenover elkaar, maar staan in de schrift altijd naast elkaar. Wie heeft geloofd wat wij gezien hebben? Met andere woorden, deze mensen hebben enerzijds de almacht van God gezien en die tekenen van Jezus Christus. en hebben niet geloofd. De Johannes zelf verduidelijkt dat dit een verharding van God is. Een moedwillig oordeel van God. Maar niet een oordeel dat hun verantwoordelijkheid uitsluit. En die twee dingen moeten we naast elkaar stellen. Dit is niet gruwelijk of hardvochtig van God. God is daarmee niet onrechtvaardig. Omdat deze mensen die hij oordeelt en verhardt, niet onschuldige zieltjes zijn. Dan moeten we goed indachtig zijn. Als God deze mensen verhardt, zijn dat zo niet maar onschuldige mensen, die een God die almachtig is manipuleert en mee doet wat hij wil. Nee, deze mensen staan schuldig ten aanzien van God. En wat ze ook besluiten om niet te geloven, is iets wat ze zelf, uit zichzelf ook beslissen. De manier waarop ze leven, beslissen ze zelf om zo te leven. En dat moeten we heel duidelijk naast elkaar zien. Het klinkt vreemd. Inderdaad, toen Jesaja die boodschap hoorde, hebben we direct gezien dat hij zegt, maar hoe lang, heren? En het zal dan zover komen in Jesaja zijn bediening, als hij dit zo ziet, dat het volk zich inderdaad verhardt en zich keert tegen hem en hem gewoon negeert, dat hij er zelfs hopeloos van wordt. En dat hij gaat bidden tot de Heer. Kijk maar eens in de profeet Jesaja. Ik denk dat het in 65 is. In 63, excuseer. En dan zegt de profeet Jesaja in vers 15 tot de Heer. Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver en uw machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zij jegens mij niet laten gelden. Zie je dat? Hij pleit en hij vraagt om de Heere zijn bewogenheid en zijn ontferming. Dan zegt hij verder, hij immers zijt onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Hij, Heere, zijt onze vader, onze verlosser van alsher is uw naam. Waarom liet gij ons afdwalen, heren van uw wegen? Verhardet hij ons hart, zie dat, zodat wij u niet vreesden? Keer weder terwille van uw knechten, de stammen van uw erfdeel. Voor een korte tijd is uw heilig volk in het bezit daarvan geweest. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. We zijn geworden als degene over wie gij van alles niet hebt geheerst, over wie uw naam niet is uitgeroepen. Och, dat gij de hemel scheurde, dat gij nederdaalde, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden. Zoals vuur rijsthout in vlam zet. En zo verder, en zo verder. En dan zie je in vers 4 bijvoorbeeld. Ja, van alsher heeft men het niet gehoord, nog vernomen. Geen oog heeft gezien een God buiten u die optreedt in behoefte van wie op hem wacht. Gij komt hem tegemoet die met vreugde gerechtigheid doet. Hun die op uw wegen aan u denken. Zie, gij zijt toornig geweest omdat wij zondigden. In die toestand verkeerden wij lange tijd. En zouden wij dan verlost worden? We zijn alle geworden als een onreine, als al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed. We vielen allen af als het loof en onze gerechtigheden voerden ons weg als de wind. Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan u vast te houden. Want gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onze ongerechtigheden prijsgegeven. Treffend, dat is net wat de Heer ook doet. Hij verbergt zich voor hen en heeft hen gewoon over aan hun eigen ongerechtigheden. En zo zie je hem pleiten. En dan vers 5 en hoofdstuk 65 zie je het antwoord van de Heer op zijn smeekbeden. Ik lees de eerste vers. In. Te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen. Te vinden voor hen die mij niet zochten. Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep. Hier ben ik, hier ben ik. De ganse dag breidde ik mijn armen uit naar een opstandig volk. Dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg die niet goed is. Een volk dat mij bestendig openlijk krenkt door te offeren in de hoven en offers te ontsteken op de tichelstenen, die in de graven zitten en op verborgen plaatsen overnachten, die vlees van zwijnen eten en in wier vaatwerk verfoeilijk voedsel is. Die zeggen, blijf daar, nader mij niet, want ik ben voor u ongenaambaar. Zie, ze willen ook niet dat God naar hen omziet. En zo verder, en zo verder. Maar dan toch komt er een boodschap waarin dat de Heere toont dat hij zich zal ontfermen. Dat er is als de belofte Hè? Kijk maar, die mooie gedeeltes vanaf vers 17, de belofte dat God alles nieuw zal maken, nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat is hier al allemaal vervat, en het antwoord dat de Heere op Jesaja zijn smeekbeden heeft. En dat wil ik er graag aan toevoegen. De Heere is soeverein, en daar mogen we dankbaar over zijn. Want juist omdat de Heere soeverein is, en omdat hij verhardt, kunnen wij ook pleiten op grond van zijn genade. En is er hoop. Want moest het volledig van mensen afhangen, zou het zinvol zijn voor ons om te bidden: Heere, ik bid voor de bekering van mijn man, ik bid voor de bekering van mijn kinderen, ik bid voor de bekering van mijn familieleden, zou dat zin hebben? Als het volledig een zaak van mensen is. Maar als het God is die het hart, en God is die het hart opent, dan hebben we alle grond voor te pleiten. En dan zijn onze gebeden zinvol. Zie je dat? Ik hoop dat we dat gaan beseffen. Dat er juist hoop is, omdat onze God soeverein is. Juist omdat het niet van mensen afhangt. Maar moest uw behoudenis voor 1% van jou afhangen. Voor 1%. Denk je dat je ooit behouden zou kunnen worden? No way. Niemand van ons zou ooit kunnen gered worden. Maar wij kunnen niet. Wij kunnen niet de heilige norm van een eeuwige heerlijke God kunnen wij niet halen. Dat is onmogelijk. Wij rekenen niet op zijn heil. Dat kunnen wij niet. Het hangt volledig van hemzelf af. En dan mogen we zo blij zijn. Dat de Heer inderdaad soeverein is. Deze verharding is de schuld van deze mensen zelf. Het is Gods weg die hij haat met het onverbeterlijke volk. En hij verhardt ze. En dat is het mooie eraan. Omdat juist door deze verharding, waar zij zelf voor verantwoordelijk zijn, zij zijn zoon zullen kruisigen. En juist door dit alles te doen, zullen ze niet Gods plannen dwarsbomen. Maar zullen ze Gods plannen, Gods heil, volvoeren. Is dat niet wonderlijk? Is dat niet almachtig wijs van onze God? En daarom doet Johannes alle moeite om te laten zien dat het inderdaad niet zomaar iets is wat Jezus overkomt. Dat hij niet vervloekt wordt door te verhoogd te worden aan het kruis. Maar dat het ongeloof en de verwerping van zijn boodschap en van wie hij is, Gods oordeel is over het volk. En dat door dit oordeel God zichzelf verheerlijkt door zijn zoon te verheerlijken op het kruis. Waardoor hij Gods plan volvoert en God alle uit de volkeren die hij aan hem heeft gegeven, die hem toebehoren, zal verzamelen en tot één nieuw volk maken. Dat is wat duidelijk hier gezien wordt. Ja? Is dat een klein beetje? Begint dat een beetje door te dringen? Of is dat moeilijk? Ik weet dat moeilijk voor ons te rijmen valt, dat God inderdaad verhardt. En dat langs de andere kant de mens verantwoordelijk blijft. Dat komt omdat wij ook gedeeltelijk een verkeerd beeld hebben. Wij geloven of nemen aan, de mens heeft een vrije wil. Ja, hij heeft een vrije wil. In een zekere mate. De vrije wil van een mens overstijgt niet de wil van God. De vrije wil van een mens is onderworpen aan Gods wil. Ja? Ik heb dat al vroeger vergeleken met... Je kan dat niet beter vergelijken met een cruisetocht. Ja? God is de kapitein van een cruiseschip. En hij vaart met dat schip van Oostende naar New York. En wij mensen zitten op dat cruiseschip, dat is deze wereld. En we kunnen in deze wereld, op dat cruiseschip, allemaal doen wat we willen. En je kan zeggen, ja maar ja, ik stap eruit, ik doe niet meer mee. En je pleegt zelfmoord. En je springt van dat schip, oké. Maar de koers van dat schip ga je daarmee niet veranderen. Er is niemand die iets aan die koers van een schip kan veranderen. Maar op dat schip heeft hij alle vrijheid om te doen wat hij wil. En dat is onze vrijheid als mens. Onze vrijheid is beperkt. God is soeverein. Hij doet wat hij wil. Hij bepaalt de bestemming van dat schip. Wij zitten op dat schip en kunnen doen op dat schip binnen de beperkingen van dat schip wat dan we willen. Dat is wat de schrift ons ook leert. Een mens heeft een vrije wil, ja, maar die is beperkt. God is soeverein. De mens staat niet naast God. Dat is wat de mens wou met de zondeval. Beloofde de Satan, je zult zijn zoals God. Je zult alles kunnen doen zoals God. Maar dat is een illusie. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Mensen kunnen nooit af te nemen worden als God. Ze zijn schepsel. Ze zijn nietig. Dat is het grote verschil. Ja? Zijn daar vragen over? Stond een zin in de Bijbelstudie in Nieuwpoort. Iedereen begrijpt altijd alles. Dat vind ik fantastisch. Dus gaan we gewoon verder. En dan zegt hij, in vers 41 wordt erbij gezegd, dit zei Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Vele mensen en vele uitleggers denken, en dat wordt ook zo vaak gezegd, zie je wel dat Jezus God is, want Jesaja heeft hem al zien zitten in de troon van God. En hij heeft zijn heerlijkheid gezien. Dat klinkt misschien wel mooi, maar in de ganse context hier, als het gaat over de heerlijkheid, over de heerlijkheid van God en het verheerlijken van de Zoon des Mensen, over welke heerlijkheid zal het gaan, denk je? Over de heerlijkheid die de Heere van zichzelf zal openbaren door deze verachte, vernederde, miskende dienaar van God, die door getrouw zijn weg te gaan, velen hun zonden op zich zal nemen, zichzelf tot een schuldoffer zal geven. En hoewel dat hij verworpen is, en hoewel dat hij zichzelf tot schuldoffer staat, en vele zonden zal dragen, zal hij van Gods wegen verhoogd worden, en geëerd worden. Dat is de heerlijkheid die Jesaja heeft gezien. Jesaja heeft gezien dat God zelf eigenhandig zou ingrijpen om zijn volk te verlossen en niet zijn volk alleen, door de Messias die zou komen, die weliswaar vernederd, veracht en miskend zou worden, de leidende dienaar van God. Jesaja heeft dat gezien. Hij heeft die heerlijkheid gezien. Ja? Niet letterlijk, maar hij heeft begrepen aan de hand van zijn boodschap dat God op die manier zijn heerlijkheid zou tonen. Hij heeft begrepen dat op die manier het volk uiteindelijk zou verlost worden. En dat het heil dat deze Messias zou bewerkstelligen veel verder zou reiken dan alleen maar Israël, maar alle volkeren.
Dus dat was hij van de weinige profeet die van de echte boodschap, het Oude Testament van de Evangelie, echt.
Gedeeltelijk. Ja, hij zag niet alles. Hij begreep een deelte. Net zoals Abraham iets heeft gezien van Gods ingrijpen in de toekomst, en David iets heeft gezien, en we hebben er nog over nagedacht bij de Filippeentjes, bijvoorbeeld aan de hand van Psalm 110, dan zie je dat elk van hen wel iets heeft gezien, zeg maar, van, je kan het vergelijken met een bergketen die in de verte ligt. Iedereen heeft wel iets van de toppen van die bergketen gezien, maar niemand heeft het volledige, de volledige bergketen overschouwd en de dalen gezien, en alles wat er tussenin ligt. Maar ze hebben die hoogtepunten gezien. En Jesaja heeft dit gezien. Jesaja heeft gezien dat God ging zichzelf, dat God ging onnoemelijk verheerlijk worden in die nederige dienaar van God, Gods gezalfde, die verworpen en veracht zou worden, die de schuld op zich zou nemen en die God zou groot maken en met een onnoemelijk grote eer zou bekleden. Dat heeft hij gezien. Oh, zeker, maar we hebben veel meer kennis dan alle profeten samen. De minste in het koninkrijk van God, hebben we gezien, is groter dan Johannes de Doper. Waarom? Omdat de minste in het koninkrijk van God de ware toedracht heeft gezien waar Jezus komt. En dat heeft Johannes de Doper nooit gezien. Zij die na het kruis staan, zijn in dat opzicht vele malen groter dan alle profeten die er geweest zijn. Omdat het inzicht en het begrijpen van de wegen van God en Gods gedachten vele malen groter is. En bedankt. Is dat een klein beetje duidelijk? Ja, oké, dan gaan we verder heen. En dat vind ik zo mooi, in vers 42, toch. Eigenlijk doet dat me een beetje denken aan wat je vindt, en je, in Johannes hoofdstuk 1, daar zie je ook, dat hij tot het zijne komt, en de zijne hebben hem niet erkend, ze hebben hem niet gewild, ze hebben hem verworpen, maar staat er dan. En dan wordt er gewezen dat allen die door geloof, toch gehoor geven, uiteindelijk kinderen van God worden genoemd. Het is Gods werk. En hier vind je ook dat, alhoewel in het geheel eigenlijk het volk Jezus en zijn boodschap verwerkt, dat er toch zijn die in hem geloven. Vers 42. Toch geloofden ook zelfs velen van de oversten in hem. Maar om de fariseeën beleden zij hem niet, opdat zij niet uit de synagoge werden gebannen. Want ze hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Er zijn toch mensen onder de leiders van het volk die in Jezus geloven. Natuurlijk geen geloof zoals u en ik dat kennen, maar toch iets zien van wie dat Jezus is en van wat dat hij doet. Maar dat geloof in hem is nog niet zo groot, dat dat geloof de angst en de vrees voor mensen kan trotseren. Dat is het hele punt hier. Er zijn nog andere afgoden in hun leven. En een van die afgoden is de eer van mensen. Maar deze afgoden zullen smelten als sneeuw voor de zon. Nog voor Jezus begraven wordt, zullen er al een paar van die leiders van het volk zijn, die al openlijk zullen betonen met Jezus Christus te sympathiseren. Wie zijn die leiders van het volk? Die openlijk? Amen. Jozef van Arimathea. En Nicodemus. En deze mensen die misschien niet zoals Jozef van Arimathea en Nicodemus de kracht vinden en een geloof om hier al zeg maar er tussenuit te komen, zullen er later toch tussenuit komen. Want als het evangelie verkondigd wordt, na de Pinksterdag, kijk maar eens aan Handelingen hoofdstuk 6. Handelingen hoofdstuk 6, daar vind je in vers 7, en het woord van God nam toe, en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer, en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof. Ja? Dus ondanks het feit dat algehele reactie ongeloof is, zie je dat er zelfs onder de leiders van het volk mensen zijn die toch iets van geloof en een hart hebben dat vroeg of laat tot volle wasdom zal komen en zal rijden tot reddend, behoudend geloof. Dus als ze er al aanwezig zijn onder de leiders die zich zo hardnekkig verzet hebben tegen Jezus' getuigenis, hebben we heel duidelijk gezien, zullen er dan ook niet onder de gewone mensen terug te vinden zijn? Dat is wat dat Johannes ons wil laten zien. En vanaf vers 44 vinden we eigenlijk het nawoord van het eerste boek dat hier eindigt. Het eerste boek in het Johannes Evangelie, het eerste stuk is het boek der tekenen, hebben we gezegd. En dat boek der tekenen eindigt hier. En het begint met een voorwoord, maar het eindigt ook met een nawoord. En in dat nawoord zien we dat Jezus nu riep en zei, maar dan moeten we, en dat opzicht hier nu niet letterlijk nemen, als direct chronologisch volgende op wat we hier hebben gezien. Want we hebben gezien in vers 36 dat Jezus zich verbergt. Dus het eindigt daar. Maar het is een samenvatting, zeg maar, van de boodschap die de Heer Jezus predikt. Een ernstig appel aan het hart waarom Jezus zijn woorden zo gewichtig zijn. En daarmee sluit het heel nauw aan bij wat we gezien hebben in Johannes hoofdstuk 1. En dat wil ik eerst tonen, zodat je daar ook het verband duidelijk ziet. Johannes hoofdstuk 1. In Johannes 1, vers 14, goed verband, want ik kan een stuk moeilijk in tweeën delen, lezen we. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is mij voor, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want, en nu komt het, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Dus hier zien we duidelijk dat Mozes en Jezus, zeg maar, niet met elkaar te vergelijken zijn. In die zin dat Mozes als middelaar van God van het eerste verbond, aan wie Gods woord gegeven is, eigenlijk dat woord, die wet van Mozes, het woord dat God tot Mozes sprak en aan het volk gaf, dat woord voleindigd is in Jezus Christus. Want hij is het vlees geworden woord van God. Alles waar de wet van Mozes over sprak, wordt belichaamd in de persoon, in de vlees geworden zoon van God. En dat is nu het oogpunt van waaruit dat we die laatste versen ook moeten bekijken. Laten we nu maar naar die laatste versen gaan van Johannes hoofdstuk 12. Jezus nu riep en zei, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij heeft gezonden. En wie mij aanschouwt, aanschouwt hem die mij heeft gezonden. Dus Jezus roept op om in hem te geloven. En in hem geloven betekent zomaar niet dat hij de aandacht op zichzelf vestigt en reclame maakt voor zichzelf. Of dat hij is zoals de profeten van het Oude Testament, die zeggen een boodschap van God te hebben en daarom dat ze geloofd moeten worden. Nee, nee, nee. Jezus roept op tot geloof, omdat het niet een mens is die spreekt, maar God is die spreekt. God is vlees geworden. God is mens geworden en spreekt. Dus met andere woorden, hem verwerpen betekent automatisch God verwerpen. En daarom is die boodschap zo ernstig. Daarom kan hij ook zeggen, wie mij aanschouwt, aanschouwt niet zomaar iemand die God vertegenwoordigt. Nee, het is iemand die God in het vlees openbaart. Het is God zelf die ze van aangezicht tot aangezicht aanschouwen in de menselijke gedaante. En het is God zelf die ze hoogst persoonlijk verwerken. Daarom zegt hij ook, ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. Kijk, Jezus vergelijkt zich steeds weer opnieuw met een licht, omdat hij de volmaakte zelfopenbaring is van God. God openbaart zichzelf in Jezus. En als dusdanig is hij het licht. En hij brengt de waarheid aan het licht. Hij is de waarheid. En daarom is het zo erg als je niet in mij gelooft. Hij is gekomen juist opdat iedereen in hem zou geloven en niet in die duisternis blijft. God wil dat de mensen de waarheid kennen omtrent God zelf, wie hij is, maar ook de waarheid omtrent zichzelf. En dat is juist het probleem. Wanneer dat God zich volmaakt openbaart als het ware licht in deze wereld, dan zie je ook dat de mens volmaakt zich openbaart wie hij is in Gods tegenwoordigheid. En daarom zal deze wereld ook geoordeeld worden, hebben we gezien, omdat ze de Zoon van God kruisen en laten zien dat ze God vijandig zijn, dat ze God haten. Dus God openbaart zich in zijn volle heerlijkheid, in zijn Zoon, in liefde voor deze reddeloos verloren wereld. En ten aanzien van dat liefdevolle licht, mag ik het zo zeggen, openbaart de mens zich in al zijn boosheid en zijn verdorvenheid en zijn haat ten aanzien van God. Die zal leiden tot de kruisiging van de Zoon van God. Daarom is wat dat Jezus spreekt zo ernstig. Al in vers 47, als iemand mijn woord hoort en niet bewaart, oordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Dus Jezus zegt, het is geen persoonlijke zaak, ik ga geen wraak nemen, omdat je mijn woord niet gehoorzaamt, zoals iemand represailles neemt wanneer hij niet erkend wordt. Nee. Wat u zal oordelen, ben niet ik in die directe zinnen vanuit dat oogpunt, maar mijn boodschap. Herinner je nog, in Johannes hoofdstuk 5, waren er van de schriftgeleerden en de leiders van het volk die zich beriepen op de wet van Mozes. En dan zei de Heer Jezus ook, niet ik ga jullie oordelen, maar die wet van Mozes. Want die wet van Mozes spreekt over mij. Dus die mensen die die boodschap kennen, die de wet van Mozes kennen en zeggen van, kijk, wij kennen de wet van Mozes en wij geloven daarin. Daarvan zei Jezus, wel, als jullie die wet geloven, dan zal die wet jullie ook oordelen. In diezelfde zin, iedereen die boodschap heeft gehoord en heeft begrepen, maar ze moedwillig naast zich neerlegt, zal ook in diezelfde zin door die boodschap geoordeeld worden. Kijk, dat is juist het punt. Jezus komt om te redden. En die boodschap betekent redding voor iedereen die ze in geloof aanneemt. Het betekent vergeving van zonden. Het betekent eeuwig leven. Maar als je die vergeving van zonden die God jou vrijwillig aanbiedt en het leven dat God je aanreikt, gewoon wegslaat en zegt, nee, ik wil het niet. Wat doet die boodschap? Wat kan die boodschap jou dan nog anders doen dan jou oordelen? Dat is wat dat Jezus ook zegt. Die boodschap zal jullie oordelen, die jullie gehoord hebben. Wie mij verwerpt, vers 48, en mijn woorden niet aanneemt, heeft dat wat hem oordeelt, het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste dag. Zie je dat? Het is die boodschap zelf die het oordeel zal zijn voor één ieder die het heeft gehoord en die woordelijk kan zeggen wat Jezus heeft gezegd en daarmee tegelijk uit zijn mond zal geoordeeld worden omdat hij het wist en niet heeft aangenomen en niet heeft erkend. Want, zegt hij eens vers 49, ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader, die heeft mij gezonden, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. Jezus maakt heel duidelijk dat hij de persoon is die Mozes heeft aangekondigd. Kijk maar eens in Deuteronomium hoofdstuk 18. Daar zegt Mozes tot het volk in Deuteronomium hoofdstuk 18, vers 15. Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zegt Mozes, zal de Heer uw God u verwekken. Naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de Heer uw God gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen hij zeide, Ik wil niet langer de stem van de Heere mijn God horen in het grote vuur en niet langer zien, opdat ik niet sterve. Toen zeide de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hen verwekken uit hun midden van hun broederen, zoals gij zijt. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. De man die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal ik rekenschap vragen. Zie je dat? Dus uitdrukkelijk geeft de Heer Jezus aan dat hij die man is die aangekondigd is door Mozes. Dat hij de voleinding is van de woorden die Mozes heeft gesproken. Nu, wat was de bedoeling van die boodschap? Wat is het einddoel van het woord dat God spreekt? Wel, kijk maar eens in vers 50. En ik weet, zegt de Heer Jezus, dat zijn gebod, het gebod van de Vader, eeuwig leven is. Dus met andere woorden, de bedoeling van het woord dat God gegeven heeft, allereerst op Sinaï, is leven. De wet was gegeven ten leven. En dat vind je ook heel nadrukkelijk in Deuteronomium hoofdstuk 32. Kijk maar eens. Vers 45. Dat is Mozes zijn laatste woorden aan het volk. Voordat hij sterft, zegt hij dit. En nadat Mozes al deze woorden tot geheel Israël gesproken had, zeide hij tot hen, neemt al de woorden ter harte waarmee ik u heden vermaan, opdat gij daarmee uw kinderen zult opdragen, al de woorden deze wet nauwgezet te onderhouden. Want dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven. Door dit woord zult gij lang wonen in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen. Iedere keer weer opnieuw vind je diezelfde woorden dat er gezegd wordt, doe dit en gij zult leven. Als er geleefd zal worden zoals God het verordend heeft, dat is het ware leven. Maar geen mens kon zo leven, omdat we zondig zijn. Maar Jezus Christus heeft zo geleefd. En omdat hij dat leven heeft uitgegoten in de dood, kunnen u en ik delen in dat leven. En daarom is hij gekomen. Dus het woord dat God sprak, en als hij die naar Mozes gaf, was het een leven. Maar het kon geen leven geven. Het woord zelf had geen leven in zichzelf. Het kon die mens dat leven niet geven. Maar het vlees geworden woord, waardoor God sprak tot de mens, daardoor is wel het leven tot de mens gekomen. Maar dat woord is leven. En dat woord geeft leven. Zie je? Dat afsluiter van dit gedeelte, volledig aansluit wat we gezien hebben bij in het begin. En de Heer zegt, wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader mij heeft gezegd. De woorden die Jezus spreekt, zijn de woorden van de Vader. En het zijn woorden die eeuwig leven kunnen geven. Voor een ieder die ze in geloof aanneemt. En dat is wat de Heer Jezus kwam doen. Hij is het levend wettende woord. Het levend gevende woord. Gekomen is en dat het leven geeft door zelf te gaan sterven en het leven te vermenigvuldigen in duizenden en miljoenen levens van mensen die door hem gered zullen worden, die naar het kruis van Golgotha zullen getrokken worden, die daar vergeving van zonde zullen vinden en het ware leven zullen ontdekken in een nieuwe relatie met God. Wat het Gods oude verbondsvolk zo hardnekkig heeft geweigerd. Ze zei dat ze bezagen. Ze waren niet blind. Ze waren blind, maar ze zeiden dat ze konden zien. Het ware leven wilden ze niet aannemen. Ze wilden niet erkennen dat ze blind waren. Ze wilden niet erkennen dat ze het nodig hadden om opnieuw geboren te worden. Om zo deel te krijgen aan de basisbelofte van het nieuwe verbond dat God met zijn volk zou oprichten. De meesten hebben dat geweigerd. Maar gelukkig is er een overblijfsel dat die het wel heeft aangenomen door God zijn genade. En dat overblijfsel wordt gezien in de 12 apostelen. die 12 apostelen, die zeg maar de vertegenwoordigers zijn van dat gelovig overblijfsel, daarmee gaat de Heer Jezus nu verder vanaf hoofdstuk 13. Zijn laatste momenten brengt hij door met zijn discipelen, die hij voorbereidt, ja, die nieuwe messiaanse gemeenschap zal hij voorbereiden om in navolging van hem ook die boodschap van leven uit te dragen in deze wereld. En daar gaan we vanaf de volgende keer verder over nadenken.